Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat deze week huisbezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, op maandagavond bij de familie B.J. de Bakker in de Prins Hendrikstraat en bij de familie P. Vroeg in de Wei in de Emmalaan. Maandagavond eveneens bij de familie I. Driessen en P. den Hollander, allemaal in de Emmalaan. Woensdagavond bij zuster G.J. Born Verolmen en bij familie A. Hollaar, ook in de Emmalaan. En donderdagavond bij de gezusters Born en bij zuster Esselink bij de in de Hobbemastraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 92, het eerste en het derde vers. We lezen het woord Gods uit de psalmen, we lezen de 86ste psalm. Psalm 86, een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen, Heere. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren, want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid, want uw goedertierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, is ook nu weer uit het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie. En voor vanavond wordt die tekst gevormd door de versen 19 tot en met 24. Johannes 4, vers 19 tot en met 24. Waar wij lezen: de vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, weer past het ons om uw naam te erkennen voor wat u ons geeft. Ook in dit avonduur verleent u het ons immers dat wij mogen samenkomen rondom uw woord om opnieuw te gaan horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Ook vanavond ligt de schrift, ligt uw eigen getuigenis weer geopend voor ons en mogen we daarin weer lezen, dat weer onderzoeken, om zo te vernemen wat tot onze vrede dient. Dat kunnen we nergens anders te weten komen, Heere, dan alleen bij uw woord. Want alle wijsheid van deze wereld schiet in dat opzicht tekort. De wereld kan ons niet vertellen hoe we wijs kunnen worden tot zaligheid. En alle wijsheid en wetenschap van beneden faalt als het gaat om een antwoord op de vraag hoe een verloren mensenkind weer met God in verzoende betrekking kan en mag komen. Hoe de zonden kunnen worden weggenomen en de schuld kan worden vergeven. Dat leert de natuur niet. Dat is uiteindelijk nog nooit in een mensenhart opgekomen. Dat heeft geen oog gezien en dat heeft geen oor gehoord. Pas als gij het verkondigt, als gij het bekend maakt, dan zullen we er kennis van krijgen. En nu is dat het wonder van uw genade, Heere, dat het juist die dingen zijn die ons in de schriften voorgesteld worden en waar wij in uw huis van mogen horen, inderdaad de dingen die tot onze vrede dienen, onze eeuwige vrede, onze vrede met God. De dingen die van onze zaligheid spreken. Stem onze harten voor die op die boodschap af. Maak ons ontvankelijk voor die heilstijding. Want Heer, en dat moeten we er dan bij beleiden. Niet alleen weten wij met elkaar geen antwoord op die alles beslissende vraag. Niet alleen kunnen wij het niet bewerken. En is het niet van onze wijsheid afhankelijk hoe een mens behouden kan worden. Maar we moeten u erbij erkennen dat wij als mensen, als zondaren, zo verdwaasd zijn en zo verduisterd in ons verstand en zo verdorven en dat ons hart zo gesloten is, dat er voor die heilsboodschap die gij laat verkondigen van nature bij niemand plaats is. Ja, dan ook bij niemand. U moet het zelf getuigen in uw woord dat er niemand is die God zoekt. En dat er niemand is die een hart heeft dat naar u uitgaat. En van nature is er ook niemand die zich druk maakt om de belangen van zijn onsterfelijke ziel. En niemand stelt zich die vraag: mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En het is alleen als uw geest die vraag aan de orde stelt, Heere, dat we ermee geconfronteerd worden en mee werkzaam zullen zijn. Het is alleen als u het op ons hart bindt, als u ons werkzaamheden geeft, als u ons onze nood doet gevoelen, als u ons die breuk doet zien, die scheiding die gekomen is tussen u en onze ziel. En als u daadwerkelijk ook nood maakt in ons leven, dan, ja, dan zullen wij die woorden der zaligheid ook leren waarderen. Dan en dan alleen, maar dan ook ten volle zullen we de betekenis gaan verstaan van het wonder dat gij nog naar zondaren wilt omzien. Ja, Heere, wat is het dan een wonder dat we nog in het heden der genade zijn? En wat is het dan een wonder dat we nog onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren en dat gij ons nog spreken wilt van de Heere Jezus en van het heil dat hij heeft aangebracht. Wat een wonder dat we nog niet onder het oordeel dat rechtens op ons rust zijn bezweken en dat we nog niet verbannen zijn van voor uw aangezicht naar de buitenste duisternis, maar dat u in uw langmoedigheid en in uw groot geduld nog bemoeienissen met ons hebt gehad en dat we nog zij mogen in het heden der genade. Wat een wonder dat ook vanavond via het woord en via het sacrament de boodschap van dat reddende bloed van Christus nog weer tot ons mag komen. O Heere, wilt u het gebruiken voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven om ons de weg der zaligheid te leren? En wilt gij zo in ons midden zijn en ons leren, Heere, dat geheim waar de tekst van spreekt, God aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders die hem al zo aanbidden. O Heere, dat moeten wij dan ook leren. Uw woord houdt het ons vanavond voor, dat dit de enige weg is, dat dit de enige waarachtige godsdienst is, dat dit de enige ware rechte dienst des Heren is. En wij bidden van u, mogen we het geheim daarvan leren. Voor het eerst of bij vernieuwing. We hebben dat nodig als we ons kindje laten dopen. We hebben het nodig als we voorbereiding houden op het heilige avondmaal dat gevierd zal worden. We hebben het nodig elke keer als we in uw huis komen. We hebben het nodig, Heere, ook in de dagen der week in ons persoonlijk leven. Om zo u de Heere te kunnen en te mogen dienen. Zoals het u de Heere wel behagelijk is. In geest en in waarheid. Maar alleen de Heilige Geest leert het ons zo. Daarom, Heere, we smeken u dat gij ons van uw geest wilt geven. En dat u het ons schenken wilt voor het eerst of opnieuw. Om zo in uw huis te zijn, om zo voor uw aangezicht te naderen, om zo te preken, om zo te luisteren, om zo te zingen. En om zo in al die dingen bezig te zijn. Heere, schenk het ons. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. En wilt u in gunst en in ontferming op ons neerzien. Maak gij het dan wel. Neem weg al onze zonden, al onze verkeerdheden, al onze dwaasheden, al onze vormendienst, al onze eigen gerechtigheid en wat we al hebben, Heere. Wat uit ons is, wat uit het vlees is, wat van beneden is. En wat toch nooit voor u kan bestaan, wat toch geen waarde heeft voor de eeuwigheid, waar geen ziel mee gered wordt en waar geen schuld door bedekt wordt. Heere, neem het weg, was ons, reinig ons, Heere Jezus, in uw dierbaar bloed. En wees gij zo ons een God van genade, help ons in de verkondiging van het evangelie, help ons in het luisteren naar uw woord. En maak uw weldaden heerlijk, maak uw wandelingen onder ons heerlijk. En zegen ons met uw tegenwoordigheid. Heere, we dragen ook nu weer aan u op al de belangen van uw kerk en koninkrijk. En we bidden van u dat gij uw woord wilt laten verkondigen. En dat dan ook tot een zegen wilt stellen, Heere, over het ganse wereld rond. Dat velen. Velen die nu nog blind zijn, velen die nu nog in het heidendom zitten, velen die nu nog in een valse godsdienst leven, mogen komen tot de kennis der waarheid. Ja, dat velen overal, uit Jood en Heiden, vanuit alle geslachten en volken der aarde, dat er velen mogen komen, die dat heil geheim leren verstaan en die door de geest onderwezen worden om God te aanbidden in geest en in waarheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zullen nu eerst gaan luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. Ik lees u het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Voor de tweede keer staan jullie nu hier bij het doopvont. De Heer heeft u voor de tweede keer met een kind willen begiftigen. Een geschenk uit zijn hand. Gave van de grote schepper van alle dingen. Schepper ook van het mensenleven. En op zich is het al een wonder als dat geschapen leven inderdaad ook wel geschapen mag zijn. Is het een wonder dat u opnieuw zo'n klein kind in de armen mag nemen en dat de Heere het aan uw zorgen wilde toevertrouwen. Het is een wonder van zijn almacht, het is een wonder van zijn grootheid. God is groot. Maar dat is niet het enige wonder dat we moeten leren kennen in ons leven. Dit wonder, daar heeft als het erop aankomt elk mens deel aan. Maar met dat al zijn we niet gered. En het geldt van jullie kind en het geldt van al onze kinderen en het geldt van ons allemaal, gemeente. Wij zullen niet alleen kinderen van het wonder moeten zijn, in die zin dat wij door de almachtige schepper geschapen, geformeerd zijn. Maar wij zullen kinderen van het wonder van Gods genade moeten worden. We zullen niet alleen maar geboren moeten zijn, maar we moeten ook herboren worden, wedergeboren. Nu, en dat is iets wat onze krachten ook te boven gaat. Dat kun je als ouders voor je kind ook niet bewerken. Daar ben je voor op de Heere aangewezen. Zijn geest moet dat doen. Zijn genade alleen kan dat effectueren. En daar spreekt de doop van. Dat God het kan doen. En dat hij ook dat kind, dat uw kind is, maar dat toch ook in zonde ontvangen en geboren is. En dat is heel hard wat ik nu zeg, maar het is naar de schrift. Uw kind, waarvan de schrift zegt dat het een kind van de vader der leugenen is. Maar de schrift en het sacrament, het woord en de doop getuigen dat God machtig is om dat kind uit het huisgezin van de boze uit te halen en het over te brengen in zijn huisgezin. God is machtig om het te doen. Uw kind dat nieuwe leven te schenken. En de doop zegt niet alleen God kan het. Maar de doop zegt ook God is gewillig om het te doen. En de Heere Jezus heeft niet alleen zijn aandacht geschonken aan grote mensen. En hij heeft niet alleen zijn aandacht gegeven aan volwassenen, maar toen ze kinderen tot hem brachten, waren die ook welkom. God geven aan u als ouders en God geven aan ons allen voor zover we ouders zijn. En God geven aan een ieder onzer, ja, die genade dat wij persoonlijk zelf mogen komen en dat wij ook de kinderen mogen brengen. Bij hem die ze zalig kan maken. Bij hem die ze zalig wil maken. We zingen na de doopsbediening 105, het vijfde vers.
Arend Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Eindigen we nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we zingen uit de 51ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Psalm 51, vers 8. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. En 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest. Vanavond dus bij weer een nieuw onderdeel uit het gesprek van de Heer Jezus met de vrouw uit Samaria. Tot nog toe heeft hij met haar gesproken over het levend water. Dat was het eerste deel van hun gesprek, naar aanleiding van zijn verzoek, geef mij te drinken. En toen die vrouw tot de vraag kwam, Heere, geef mij dat water, toen is de Heere Jezus begonnen te spreken met haar over haar leven, over haar zondige leven. Hij heeft tot haar gezegd, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw heeft daarop geantwoord, ik heb geen man. En Jezus heeft daarop weer gezegd, dat is waar, gij hebt terecht gezegd, een man heb ik niet. Want gij hebt er 5 gehad en die ge nu hebt, is uw man niet. Dat hebt ge met waarheid gezegd. En tot zover hebben we het gesprek tussen de Heere Jezus en deze vrouw gevolgd. En dan komt er een nieuw element, een nieuw onderdeel, waarbij het gaat over de ware godsdienst, de ware eredienst, de ware aanbidding. En het is de vrouw die het gesprek daarop brengt. Maar het is de Heere Jezus die ook in dit onderdeel van het gesprek weer vasthoudt aan wat hij van meet af voor de geest had en wat van meet af zijn plan was, deze vrouw te onderwijzen in de dingen die tot haar zaligheid dienen. Toen hij het over het levende water had, had hij dat op het oog, haar zaligheid. Toen hij haar zei, ga heen, roep uw man en kom hier, stond dat hem voor de aandacht, haar zaligheid. En nu hij antwoord gaat geven op haar vraag waar de plaats der aanbidding is, nu heeft hij weer haar zaligheid op het oog, want nogmaals, ik onderstreep dat maar weer, dat is zo duidelijk uit deze ganse geschiedenis. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nu, het gaat nu over de ware religie. En ik zei het al, de Samaritaanse brengt het gesprek daarop. Heere, zegt ze, ik zie dat gij een profeet zijt. Ze heeft het gevoeld toen hij met haar sprak over haar huwelijksleven en over haar echtscheidingspraktijken. En toen hij met haar sprak over haar leven nu, die ge nu hebt, is uw man niet. Ze heeft het gevoeld dat hij haar doorgrondt, dat hij haar kent, dat hij door haar heen ziet en alles van haar af weet. En dat ze niets voor hem kan verbergen. En dat leidt haar tot de conclusie. En ze kan geen andere conclusie trekken. Dan moet hij een profeet zijn. Dan moet hij een man Gods zijn. Maar dat niet alleen. Dat niet alleen. Uit vers 29, waar we een andere keer afzonderlijk bij stil zullen staan, zoals u wel begrijpt, blijkt dat de Heere Jezus met zijn woorden ook doel getroffen heeft. Wat was zijn doel toen hij tot haar sprak, ga heen, roep uw man en kom hier. Zijn doel was haar te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En door die woorden is ze overtuigd. En er is een grote verandering in haar hart gekomen door die woorden, door dat onderwijs dat de Heere haar gaf. En als ze nu weer antwoordt, dan doet ze dat als een vrouw die ernstig bezig is, ernstig bezig gehouden wordt met het welzijn van haar ziel. Ja, ze is ervan overtuigd dat de Heer een profeet is. En daarom durft ze één ding niet te doen. Wat zou u verwachten dat ze gedaan zou hebben als ze nog altijd een onwedergeboren mens was geweest op dit moment? Wat zou u verwachten dat ze gedaan had? Die woorden van de Heere Jezus waarmee hij zo pijnlijk haar hele verdorven bestaan had blootgelegd. Dat ze zich geïrriteerd van hem had afgewend. En dat ze gezegd had, zoiets als deze rede is hard. Wie kan haar horen? Mens laat zich toch zomaar niet de les lezen door een vreemdeling. Een mens laat zich toch zomaar niet op zijn plaats zetten en dat nog wel door een vreemdeling. Nee, maar ze zwicht. Ze buigt ervoor. En ze zegt, en daarmee geeft ze hem toch de eer, niet waar? Oh, ze moet nog verder komen, dat komt ze ook wel, maar alles op zijn tijd. Maar ze geeft hem nu toch de eer, heren, ik zie dat ge een profeet zijt. Ze erkent hem in zijn goddelijke zending. En omdat ze nu buigt voor hem en hem begint de eer te geven. Oh, wat is de taal en wat is de toon van haar spreken, anders dan nog maar kort geleden, toen keek ze uit de hoogte op hem neer. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, voor mij een Samaritaanse te drinken? Zijt gij meer dan onze vader Jacob? Sprak ze uit de hoogte, uit haar eigen wijsheid. Nu zegt ze, Heer, ik zie dat ge een profeet zijt. Ziet u dat er wat veranderd is? Dat er wat wezenlijks veranderd is en wel in haar hart veranderd is. En omdat ze ervan overtuigd is in haar binnenste, durft ze nu met een andere vraag bij hem komen. Een vraag waar ze misschien al eerder over nagedacht heeft, wie zal het zeggen. Maar dan komt hij nu in ongekende sterkte bij haar boven en op haar af. De vraag namelijk, waar is de plaats waar we aanbidden moeten? Met andere woorden, waar is de plaats waar we God moeten zoeken? Waar we de Heere moeten dienen? Daar denken Joden en Samaritanen verschillend over. Joden wijzen natuurlijk naar het nationale heiligdom in Jeruzalem. Maar de Samaritanen zijn niet gewoon op te gaan naar Jeruzalem. Die hebben hun heiligdom op de berg Gerizim. En in die traditie is ze opgevoed natuurlijk. Ze weet van huis uit dat als ze naar het heiligdom wil gaan, dat ze dan op de berg Gerizim terecht kan. Maar zo is het de vraag van haar hart op dit ogenblik. Wie heeft er gelijk? Kan ik op de berg Gerizim God ontmoeten? Kan ik hem daar vinden als ik hem daar zoek? Of moet ik ervoor naar Jeruzalem, zoals de Joden zeggen? En die vraag legt ze nu aan de Heer Jezus voor. En dat is een merkwaardige zaak. Want ze zou toch kunnen verwachten, ze heeft begrepen dat hij een Jood was, dat heeft ze ook gezegd. Ze zou toch zonder meer kunnen verwachten dat de Heere Jezus zal zeggen, nou vrouw, dat is nogal duidelijk. Je weet dat ik een Jood ben, je weet wat mijn overtuiging is. Natuurlijk zeg ik dat we daarvoor naar Jeruzalem moeten gaan. Dus het antwoord op haar vraag kon ze wel voorspellen met 100% zekerheid. Waarom vraagt ze dat dan toch aan een Jood? Niet omdat ze hem meer als een Jood ziet. Maar omdat ze hem als een profeet ziet. En ze verwacht van deze profeten eerlijk. Ze verwacht van deze profeten onpartijdig. Ze verwacht van deze profeet een goddelijk antwoord op haar vraag. En ze spreekt van meet af eigenlijk de bereidheid uit om naar dat antwoord dat ze nu van hem, van deze profeet zal ontvangen, ook te handelen. Is dat nou een handige manoeuvre van haar om van het pijnlijke gesprek van zo pas af te komen? Zoekt ze nu een uitvlucht in een theologisch discussiepunt? Niet waar, dat zou je toch wel kunnen denken. Deze vrouw heeft daar dat pijnlijke onderwerp horen aanroeren door de Heer Jezus, dat voor haar toch vernederende onderwerp. Natuurlijk, er zijn wel geen anderen bij, maar het is toch pijnlijk genoeg om zo doorzien te worden, om zo aan de kaak gesteld te worden, om zo in je armoede, in je ellende doorzien te worden. Het zou toch wel voor de hand liggen als zij nu zou proberen langs een handige weg om van dat aspect af te komen en te gaan praten over een of ander theologisch discussiepunt, nietwaar? Daar hebben meer mensen handigheid van. Dat kom je zo op bezoeken en dat zullen de ouderlingen op huisbezoek ook wel eens tegenkomen. dat als men probeert om over geestelijke dingen en vooral persoonlijk wat te praten, dat er dan toch altijd weer van die mensen zijn die wel eens een keer over ja, iets anders willen hebben, over hoe zit dat nou, en dan komt er een dogmatisch punt, of dan komt er een kerkelijke kwestie, of dan komt er iets wat veel verder weg ligt, wat in ieder geval geen persoonlijke aspecten heeft. En zo kun je dan makkelijk dat uur van het huisbezoek wel volmaken. Maar ondertussen heb je geprobeerd zelf buiten schot te blijven. Gemeente, dat is een verderfelijke tactiek. Daar doet u zichzelf schade mee, ik zeg het maar, voor degene wie die schoen past. Is het nu bij deze vrouw ook zo dat ze een theologisch vraagstuk aan de orde wil stellen om onder de klem van het woord om daaraan te ontkomen? Ik geloof er niets van. Als dat de bedoeling zou zijn geweest, vrouw, dan had de Heer Jezus, die tot nog toe steeds de leiding in dit gesprek gehad heeft, haar wel weer op haar punt teruggebracht. Maar de Heer Jezus heeft deze vraag van de Samaritaanse aangegrepen. En hij is er serieus op ingegaan, want hij heeft gevoeld dat dit geen theoretische kwestie voor haar was, maar dat deze vraag ten diepste een zielsvraag was. Dat dit voor haar een echt probleem was. Dat ze met die vraag in verlegenheid is. En de Heere Jezus gebruikt deze vraag om haar verder in te leiden in de heilgeheimen van het evangelie. Waarom is het een probleem voor deze vrouw? Nou, ze is intussen een ontdekte zondares. Daar heeft dat woord des Heren voor gezorgd. Dat woord des Heren, dat ingegaan is kennelijk in haar hart. En dat wordt ons wel in het 29e vers duidelijk gemaakt. En deze ontdekte zondares, die in één keer iets gevoelt van haar verlorenheid, van haar nood, van haar schuld, van haar verdorvenheid, die ziet wat ze nog nooit eerder gezien heeft en die het ziet nu met ogen zoals ze nog nooit eerder naar haarzelf, naar haar eigen leven, naar haar eigen schuld gekeken heeft. Deze vrouw die in één keer een blik geslagen heeft in de spiegel van Gods heilige wet, toegespitst op dat zevende gebod van God. Deze vrouw die daardoor in één keer zich bewust geworden is van de breuk die er is tussen God en haar ziel. Zij moet verlost worden. Ze moet weten langs welke weg ze verlost kan worden. Langs welke weg ze van haar zonde verlost kan worden. En waar en hoe ze bij God kracht kan vinden om met haar verloren leven te breken, met haar zondige leven te breken. En vandaar dat ze de vraag stelt, waar kan ik God vinden? Want dat is ten diepste de vraag, de achtergrond van haar vraag. Waar kan ik God vinden? En dat ze bij die vraag dan nog in dit stadium van haar geestelijke leven veel aandacht geeft aan het waar, aan het uitwendige. Dat is toch wel begrijpelijk. Dat is toch wel begrijpelijk. Dat doet toch elke pas ontdekte zondaar. Elke pas ontdekte zondaar gaat in sommige opzichten toch wel heel duidelijk vanuit het beginsel van het werkverbond zoeken te leven. Want die wil het goed maken tussen God en zijn ziel. Als die de ontdekking gedaan heeft wat er scheef, verkeerd en verloren is in zijn leven, dan zoekt hij het weer in het reine te krijgen. En dan probeert zo iemand het vaak met de godsdienst. En hij probeert daarbij dan tegelijkertijd ook stipt te zijn in de godsdienst. En de uiterlijke dingen krijgen bij hem vaak een onevenredig groot accent. Maar dat is voorbijgaand. De Heere Jezus gaat in zijn onderwijs ook wel verder als hij haar van dat waar en van het uiterlijke en van de plaats af gaat brengen om haar te bepalen bij wie ze moet aanbidden en hoe ze moet aanbidden. Maar ten diepste, met alle gebrek wat er dan nog aan is in dit moment, ten diepste is haar vraag: Heere, ik zie dat ge een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Heere, wat is nu waar? Ten diepste is die vraag waar ze God kan ontmoeten een variant op de vraag van de stokbewaarder van Filippi. Wat moet ik doen om zalig te worden? En omdat de Heere Jezus dat proeft in haar vraag, gaat hij serieus antwoord geven. En zegt hij niet tegen die vrouw: wel vrouw, dat is nou een handige poging om aan mijn woord te ontkomen, maar het zal u niet lukken. Ik kom weer terug bij dat onderwerp van uw schuld. Nee, hij gaat serieus op die vraag in. En hij gaat haar op dit punt onderwijzen. Zoals hij elke oprecht zoekende zondaar gaat onderwijzen. Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En het eerste wat hij dan doet is haar duidelijk maken dat dat nou niet meer zo belangrijk is. Waar, Jeruzalem of de Gerizim, maakt u zich daar nou niet in de eerste plaats druk mee. Met de buitenkant en met de vormen van de godsdienst en met de plaats der aanbidding. Vrouw, zegt hij, de ure komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Er komt trouwens een hele nieuwe bedeling, zegt de Heer Jezus, en die is niet meer aan plaatselijke heiligdommen gebonden. En in feite, zo laat hij het straks weten, is die nieuwe bedeling al aangebroken. De ure komt en is nu. En dan kunnen trouwens alle vragen ten aanzien van het waar achterwege blijven. Als je daarna nog zoveel tijd aan besteedt, dan is dat verloren tijd. Er zijn geen speciale plaatsen meer. Het voorhangsel gaat ook nog een keer stuk in de tempel in Jeruzalem. Jawel, zo laat de Heer Jezus weten, tot nog toe heeft het wel verschil gemaakt. Tot nog toe was Jeruzalem de plaats waar de Heere aangebeden wilde worden. En de Joden hadden wel gelijk vergeleken met de Samaritanen. Want de zaligheid is tenslotte uit de Joden. Hun had God de woorden Gods, de woorden der zaligheid toevertrouwd. En daarom aanbidden de Joden, en de Heere Jezus rekent zichzelf daarbij, daarom aanbidden wij wat wij weten. Want wij hebben de woorden Gods gekregen en wij hebben de waarheid Gods toebetrouwd gekregen. En de Samaritanen die aanbidden wat ze niet weten. Dat is trouwens hun eigen schuld. Ze zijn moedwillig en vrijwillig duisterlingen. Ze weten vrijwillig bijna niets van de openbaring Gods af. Want ze hebben dat ganse woord Gods, zoals hij het tot nog toe gegeven heeft, gesloten gelaten. En ze hebben zich beperkt tot de 5 boeken van Mozes die ze met als gezaghebbend aanvaarden. Maar zaligheid brengt hun die godsdienst niet. Nee, zo laat de Heere Jezus weten, tot nog toe is het waar. De zaligheid is alleen in Jeruzalem verkondigd. En de God die daar aangebeden werd, dat is de God der zaligheid. Maar belangrijker dan dat aspect, belangrijker dan Jeruzalem of Gerizim is, wie zoekt u? Wie begeert u te aanbidden? Voor wie begeert ge u te buigen? De Samaritanen aanbidden een onbekende God. Gij aanbidt wat ge niet weet. Maar de Joden weten, en ik mag het u nog duidelijker verkondigen dan de Joden het ooit konden weten, zegt de Heere tegen haar, dat de enige ware God de Vader is. Voelt u? Door over de Vader zo, over God zo te spreken, gaat hij haar, deze ontdekte, deze zoekend gemaakte zondares, wijzen op de enige weg waardoor zij weer in verzoende betrekking met God kan komen. Gaat hij haar wijzen op de enige die voor haar zaligheid zorg kan dragen. Wie? De Vader. En als het dan gaat over de vraag hoe ze hem aanbidden moet, hoe ze voor hem buigen zal, hoe ze hem vrezen zal, hoe ze hem dienen en liefhebben zal, dat is ook belangrijk. En tot tweemaal toe wijst de Heere daar eens een antwoord op. De ure komt dat dat in volmaaktheid zal gebeuren. De ure is er nu eigenlijk al dat het ook gaat gebeuren, zei het, dat het nu nog niet in volmaaktheid kan functioneren. Maar waar het om gaat, dat is dat zondaren God leren aanbidden in geest en in waarheid. En dat is niet plaatselijk bepaald. Dat hangt niet af van Jeruzalem of de berg Gerizim. Maar dat is een zaak van het hart. Dat is een zaak van het binnenste. In geest. En in waarheid. Dat wil zeggen, dat gaat ook nooit buiten het geopenbaarde woord om. Buiten datgene wat God bekend gemaakt heeft om, maar dat zal in alle opzichten geregeld worden door Gods geopenbaarde waarheid. Vrouw, zegt de Heer Jezus, waar het op aankomt in uw leven, dat is dat u in geest en in waarheid God leert aanbidden. In geest en in waarheid God leert dienen. Dat het een zaak van uw hart zal zijn. En dat het een zaak zal zijn waarbij u zich volledig door het woord Gods, maar dan door het hele woord zult laten gezeggen en laten reguleren. Dat is het enige wat waarde heeft. En dat is de enige godsdienst die voor God waarde heeft. Zulke aanbidders zoekt de Vader. En betekent dat dan, als de Heere Jezus zegt, de Vader zoekt de zulken die hem al zo aanbidden, betekent dat dan dat de Heere vanuit de hemel kijkt of hij er zulken kan vinden? Betekent dat dan dat de Heere bekend maakt, wel, ik wil dat ik zo en zo gediend en aangebeden word, en dat hij dan wacht of zich een aantal mensen bij hem aandienen die hem zo zullen gaan dienen en aanbidden in geest en in waarheid? Nee. Als de Heere Jezus zegt, want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden, dan zit in dat zoeken dezelfde gedachte die we erin hebben als we het hebben over de goede herder die het verloren schaap zoekt. Die er achteraan gaat. En die niet rust voordat hij het gevonden en bij de kudde teruggebracht heeft. De Vader zoekt zulke aanbidders. Dat wil niet zeggen dat hij op een afstand blijft staan om te kijken of ze zullen komen. Maar dat wil zeggen dat de Vader door zijn geest zulke aanbidders zelf eerst maakt. En dat hij van zijn kant alles eraan doet door hen innerlijk zo te bearbeiden dat zij zo worden. En als hij ze zo gemaakt heeft, dan heeft hij ze op de plaats waar ze zijn moeten. En dan zullen ze naar het woord dat de Heere hier gesproken heeft, God ook zo gaan aanbidden. En waarom doet de Heere dat? Waarom zoekt hij zulke aanbidders? Waarom is dit de enige waarachtige dienst des Heere? Waarom is dit de enige godsdienst waarin de Heere belang stelt? Omdat hij zelf geest is. God is geest, staat hier. En daarom kan de Heere nooit genoegen nemen met een godsdienst die alleen maar in de vormen zit. En die alleen maar in de buitenkant van ons leven zit. Daar kan God die geest is geen genoegen meenemen. Het zal een zaak van onze geest, van ons hart, van onze ziel moeten zijn. En niet eigenwillig alles geregeld naar onze eigen inzichten, maar bepaald naar het door hemzelf gegeven woord. Maar u zegt, zulke mensen zijn er niet. Nee, die zijn er niet. Maar daarom is het ook zo'n troost dat de Vader ze zoekt en ze zo maakt. En dat de geest uitgezonden wordt om ze zo te herscheppen, om ze nieuwe schepselen te maken. Wel gemeente, als wij toe gaan passen, dan zouden we ook nu weer vanuit de volheid van de tekst een aantal toepassingen kunnen gaan maken. Dat begrijpt u wellicht wel. En er zou best wat te zeggen zijn over die woorden van de Heer Jezus, de ure komt en is nu. En dat heeft echt wel wat te betekenen voor diverse aspecten van het godsdienstige en van het kerkelijke leven. De schaduwen zijn verdwenen en de werkelijkheid is gekomen. We leven niet meer onder de schaduwen. En we zullen geen overdreven waarde toekennen aan de kerk, het kerkgebouw. Dat is secundair. En dat hoeft ook niet zo fraai te zijn, zoals de tempel in Jeruzalem, echt niet. Dat is niet meer wezenlijk. Een schuur is desnoods ook goed genoeg, als er geen andere mogelijkheden zijn. Maar alle onnodige verfraaiingen in een kerkgebouw leiden de aandacht toch maar van het wezenlijke af. Maar ik laat dat alles liggen, omdat voor de boodschap van vanavond en in verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal en in verband ook met de bediening van de heilige doop, één speciale trek uit dat onderwijs van de Heere Jezus onze aandacht ten volle waard is. En dat is natuurlijk wat hij gezegd heeft over het aanbidden in geest en waarheid. Is dat voor u ook wel eens een vraag? Waar kan ik God vinden? Is het voor u ook wel eens een vraag? Hoe moeten we nu de Heere dienen? Die vraag die behoort toch op ons af te komen. Bijvoorbeeld ook als de nodiging uitgaat om avondmaal te vieren. Hoe en in welke gestalte zal dat dan moeten plaatsvinden? In dat opzicht God dienen en voor hem leven. En die vraag die kun je stellen ten aanzien van de bediening van de heilige doop. Hoe zal een mensenleven ingericht moeten zijn? Wil het God behagen? Hoe zullen ouders hun kinderen godsdienstig hebben op te voeden, zodat het waarlijk de zegen des Heren kan dragen en dat de Heren zijn goedkeuring eraan kan hechten? Hoe dient heel ons godsdienstige leven te zijn? Is dat een vraag waar u wel eens mee zit? Of hebt u het antwoord, denkt u, al gevonden? Want we gaan toch trouw naar de kerk en we lezen de schriften, dat doen we dagelijks, dat doen we geregeld en we bidden. En we laten die gewoonte niet na. Wel, de ene keer nemen we er wel wat meer tijd voor dan de andere keer. Maar de Heere begrijpt dat wel, want de ene dag ben je drukker dan de andere keer. En we gaan toch trouw naar de kerk ook. Ja, je zit wel eens een keer met gedachten die afgeleid zijn. Maar dat is ook begrijpelijk, want je bent een mens. En soms heb je zorgen en soms zit je in de druk. En soms dan gaat het niet zo erg en dan is je aandacht gauw afgeleid. Maar zo doen we toch godsdienstig gesproken wel zo'n beetje ons best, nietwaar? En als er avondmaal is, jawel, dan gaan we toch ook gehoorzaam aan de tafel des Heren. En als er een kindje geboren is in ons gezin, dan zullen we toch niet van de gewoonte afwijken. Maar dan laten we dat kind toch dopen, want dat is toch de inzetting van de Heren. En het zou toch te erg wezen om die inzetting van de Heren ongehoorzaam te zijn. En zo hebben we nog een stuk of wat van die gewoonten en van die dingen die we doen en waaruit onze godsdienst bestaat. En voor vele mensen is het ook meer niet. Is het ook meer niet. Dus voor veel mensen is het buitenkant, vorm, gewoonten. Goede gewoonten, jawel, natuurlijk, goede gewoonten. Gehoorzaamheid, ook in dat opzicht nog, aan de inzettingen des Heren, jawel. Daar is nog niets kwaads van te zeggen ook. De Heren verwijt het Israël ook niet dat ze offers brengen. De Heren verwijt het Israël ook niet dat ze de feesten onderhouden. De Heren verwijt het Israël ook niet dat ze tot hem bidden. De Heren verwijt het de priesters in Israël ook niet dat ze in zijn naam de zegen op het volk leggen. En dat ze vele andere dingen doen. Maar hij verwijt het ze dat ze tot hem naderen met de lippen. Terwijl hun hart zich verre van hem houdt. Hij verwijt het zijn volk menigmaal dat hun hele godsdienst ontaard is, verworden is tot vormendienst. En die vormen die zij stipt onderhouden, daar mankeert niks aan. Er is geen kind onbesneden in Israël. En er wordt geen feest over het hoofd gezien. En de morgen- en de avondoffers worden stipt volbracht. Maar het is allemaal vormendienst. En dan maakt het weinig verschil of je het in Jeruzalem doet of op de berg Gerizim. Want het heeft voor God in geen enkel opzicht waarde. Waarom niet? Hij is geest. En hij verwacht van zijn volk dat ze hem aanbidden in geest en in waarheid. En dan ligt de nadruk niet in de eerste plaats op het lichamelijke, ook voor ons niet. Al is dat niet onbelangrijk en al hangt dat er niet bij en al staat dat niet helemaal op de achtergrond, natuurlijk niet, gemeente. Bij ons bidden tot de Heere speelt het lichamelijke ook een rol, dat hoop ik dat u begrijpt. En de gevouwen handen tijdens het bidden, ze spreken toch ook een taal. En de gebogen knieën bij ons bidden en de gesloten ogen bij ons bidden. Die lichamelijke aspecten die hebben tot op zekere hoogte waarde. Het zal toch ook uit onze lichaamshouding eerbied moeten spreken. En als we het avondmaal vieren, naar de tafel gaan en aan de tafel zitten, dan zal het en in onze houding en in onze kleding toch ook uit moeten komen dat we eerbied hebben tegenover die God met wie we te doen hebben. Maar daar ligt de hoofdzaak niet. En als we de hoofdzaak daarop leggen en daartoe beperken, dan zijn we weer vormendienaars geworden. Maar waar de Heere het allereerste bij geïnteresseerd is en waar de Heere allereerst op ziet, dat is dat wij aanbidden. Bidden zullen in geest en in waarheid. Dat het een zaak van de binnenkant is. Zongen we dat niet uit de 51ste psalm? Laat ik u dat in de onberijmde tekst eens lezen. Als het getuigenis van iemand die het geheimen is dat de Heere Jezus hier die Samaritaanse vrouw voorhoudt, geleerd heeft in de praktijk. En dat heeft David in een diepe weg geleerd. Ik zeg niet dat iedereen het langs die weg leert, dat is ook het punt weer niet. Maar David heeft het geleerd. Vers 18 van Psalm 51. Want gij hebt geen lust tot offeranden. En de Heere had die offers ingezet. Jawel, maar David heeft in de oudtestamentische bedeling toch al over de vormen heen gezien en over de buitenkant heen gezien. Gij hebt geen lust gehad tot brand, tot offeranden, anders zou ik ze geven. En in brandoffers hebt gij geen behagen. Waarin dan wel? David heeft geleerd, in geest en in waarheid heeft God lust. De offeranden God zijn niet een geslacht lam, niet een geslachte os, maar de offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat is het waar de Heere naar zoekt. Als een van de dingen waarin dat uit moet komen, dat het de mens waarlijk om God en om de waarachtige dienst des Heren te doen is. Een gebroken hart en een verslagen geest. Een zaak van de binnenkant. Nee, we kunnen het bij God niet redden met wat we met onze handen kunnen aandragen. We kunnen het bij God niet redden om hem daarmee te behagen met datgene wat we met ons lichaam kunnen bewerken. We kunnen God niet behagen met nog de eerbiedigste houding tijdens ons bidden niet. En met de eerbiedigste avondmaalsgang nog niet. Maar waar de Heere op let, als het avondmaal gevierd wordt en als de gemeente genodigd wordt, waar de Heere op let als het sacrament bediend wordt, de heilige doop, en als ouders hun kinderen opvoeden, waar de Heere op let als daar een mens buigt voor God en zijn hart voor de Heere gaat openleggen, als een mens de Bijbel in handen neemt, als een mens in het kerkgebouw neerzit onder de prediking van het woord, als een gemeente haar liederen zingt, waar de Heere op let is, hoe is het hart van die dienaren? Hoe is het hart van die aanbidders? Hoe is het hart van diegenen die bidden? Hoe is het hart van diegenen die zingen? Hoe is het hart van diegenen die preken? Hoe is het hart van degenen die luisteren? Hoe is het hart van degenen die door het pad naar voren komen om aan de tafel een stoel in te nemen? Hoe is het hart van die vader en moeder die hun kind voor het aangezicht van de Heere presenteren om zijn teken en zegel van het verbond te ontvangen? Het hart, de geest, daar gaat het om. En nou weet u wel, u merkt het wel, ik lees het woordje geest zo met een kleine g, zoals het ook terecht in deze vertaling staat. Maar dat kan niet zonder de geest met een grote g. Zal ooit onze godsdienst in welk facet ook, in de binnenkamer of in het kerkgebouw, bij het woord of bij het sacrament, zal onze godsdienst ooit een zaak van het hart zijn, dan zal het een zaak zijn waar de Heilige Geest ons onderwijs in moet hebben gegeven. Zal het ooit zo kunnen zijn dat wij met David kunnen zeggen, en daar hebt u de geestelijke godsdienst. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is. Zijn heilige naam. Al wat binnen in mij is, gericht op God, afgestemd op het woord van God, georiënteerd op het evangelie Gods en op de eer van God. Zal dat ooit zo zijn, dan moet de Heilige Geest onze leermeester zijn. Zal het ooit een zaak van het hart zijn, zoals het bij de dichter van de 86ste psalm was? En we hebben die gelezen, ik mag u er nog even bij bepalen, want bij deze dichter leefde dat. Het is trouwens dezelfde dichter als die van de 51ste psalm. David heeft het ook in psalm 86 weer uitgesproken in zijn gebed aan de Heere, dat hij begrepen heeft waar het om gaat in zijn naderen tot God. In zijn bidden tot God, in zijn wandelen voor Gods aangezicht, in zijn zingen tot de eer des Heren. Het gaat om het hart. Leer mij, Heere, uw weg, zegt hij in vers 11. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Want alleen als dat gebeurt, dat de Heere hem een hart geeft, dat verenigd is tot de vreze van zijn naam, dan kan hij ook zeggen wat hij in vers 12 zegt. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Maar zal dat de beleving, zal dat de beoefening zijn? Ja, nogmaals, dan zal het geleerd moeten worden door de geest die in komt wonen. Dan zal een mens toch, en dat is noodzakelijk, en dat houdt de Heere haar hier voor, deze Samaritaanse. Dan zal de Heere door zijn geest zo'n dode zondaar, zo'n verloren mens, of hij nou goddeloos verloren of vroom verloren is, dat maakt dan in de consequenties geen verschil. Maar dan zal de Heere door zijn geest zo'n dode zondaar geestelijk levend moeten maken. Nou, en dat is nou het probleem met een onbekeerd mens. Dat is nou het probleem met een onbekeerd mens. Omdat je onbekeerd, omdat je onwedergeboren bent, kun je God niet dienen in geest en waarheid. Oh, wat de vorm betreft wel. Dat kan allemaal kloppen. Dat kan allemaal uitermate kloppen. En daar kan wat dat betreft niets op aan te merken zijn. Zo zoals het behoort te wezen naar de buitenkant. En toch heeft het voor God geen waarde. Kun je trouw je plaats innemen onder het woord van God en blijf dat maar doen ook. En dan kun je getrouw je Bijbel nemen. Maar het heeft voor God geen waarde, want het is vormendienst. Hebt u er nog altijd genoeg aan? Bent u met die vormendienst nog altijd tevreden? Denkt u dat u daar wat mee wordt of zijn, zult of bent al? Overgis u toch niet. Die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Avondmaal vieren, omdat je niet weg wilt blijven, omdat het een plicht is, omdat het de gehoorzaamheid eist, als het meer niet is, als het hart er buitenom gaat, als er niet waarlijk de vrezen des Heren is, als het allemaal gaat zonder de waarachtige honger en dorst naar de gerechtigheid, zonder de oefeningen des geloofs, het zij vanuit het gemis of vanuit het bezit, vanuit het zien of vanuit het hebben, het zij dat het op de een of andere manier door de Heere gewerkt is, door de Heilige Geest, als dat eraan ontbreekt, dan heeft het geen waarde voor God en het doet in uw ziel ook niets. Dopen. Oh ja, we zullen de ordinantie Gods respecteren. Maar als het dan toch uit gewoonte is en meer niet, dan heeft het voor God toch geen waarde. Zal dat niet anders moeten worden? Ouders, ik weet niet hoe u uw kinderen hebt laten dopen. U hebt ze laten dopen. Maar hoe u dat gedaan hebt, vandaag of vroeger, het gaat om ook in die dingen, in de gehoorzaamheid aan de ordeningen des Heren, om geest en waarheid. En u beseft dat, hoop ik toch, voor uzelf. God dienen, dat kan toch alleen als het een zaak van het hart is. De Heere vrezen, dat kan toch alleen als het een zaak van uw ziel is. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt hij. En daarom, wie is het waarachtige volk van God? Wij die God in de geest dienen, zegt apostel Paulus. Maar dan is er een tweede aspect. Die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En ik zei u, dat betekent dat moet overeenkomstig het geopenbaarde woord van God zijn. Uw woord is de waarheid, zegt de Heer in het hoge priesterlijk gebed. En God dienen in waarheid, dat betekent God dienen naar zijn eigen getuigenis. Geen eigenwilligheid. Geen godsdienst die bij ons vandaan komt. Maar alleen zoals God het heeft ingezet. En om God zo te dienen, in waarheid dus, moeten wij uit de waarheid zijn. Uw woord is de waarheid en de Heere bidt daar gelijk achteraan. Heilig ze in uw waarheid. En dat denk ik aan dat prachtige woord van de 119e psalm. We gaan daar straks ook nog wat van zingen. Psalm 119 in de onberijmde tekst is dat het 11e vers. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zou zondigen. Uw rede, Heere, uw woord heb ik in mijn hart verborgen. Heb ik in mijn hart weggelegd. Dat woord is me zo dierbaar geworden. Dat woord, dat begeer ik als mijn gids en als mijn leidsman. Dat woord, dat is het enige waar ik veilig bij kan gaan. Heere, laat me in dat woord, in het spoor van uw getuigenissen mogen wandelen. Zoals je dat ook vindt bij Maria in de kerstgeschiedenis. De Heer Maria, die bewaarde al deze woorden, overleggende die tezamen in haar hart. Dat is het geheim van de waarachtige godsdienst. Dat is een zaak van het hart, maar in dat hart is Gods woord. Daar heeft dat woord een plaats gekregen. O, wat is dat toch waar in het leven van alle die oprechte Heere leerden vrezen. Wat is waar dat ze dat woord leerden lief krijgen. Dat ze dat woord leerden hoog achten. Dat ze naar dat woord begeren te leven. Dat ze bidden, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat ze vanuit dat woord onderwijs zoeken. Dat ze in een week van voorbereiding dat woord begeren te verstaan. Om vanuit dat woord leiding te ontvangen. Om de Heere te horen spreken tot hun hart door zijn woord. En wat is dat toch waar, dat als iemand waarachtig de Heere vreest en ook zijn kinderen begeert groot te brengen in de vrezen des Heeren, dat hij in dat woord zoekt en met dat woord werkt en dat kind, die kinderen dat woord zoekt voor te houden en dat hij de Heere bidt, Heere, houd ze toch bij uw woord, maak ze toch vast in uw woord. En daarom, het is een veegteken, gemeente, dat er ook in het onderwijs in onze gezinnen vaak zo weinig aandacht aan het woord gegeven wordt. Dat is het wat de Heere zoekt, wat de Heere behagen kan. Hij werkt het trouwens zelf ook door zijn Heilige Geest. Hij geeft al zijn volk band aan zijn waarheid. En dan leert hij ze dat woord ontvangen. Hij plant het door zijn Heilige Geest zelf in hun ziel. Zoals de Heere Jezus dat zegt in zijn verklaring van de gelijkenis van het zaad en de zaaier. Dan zijn er die het woord ontvangen in het binnenste des harten. En dan worden ze zelf ook ware mensen, waarachtig. In tegenstelling tot geveinst. Dat is het. Wie dienen de Heere nu in waarheid, die oprecht gemaakt zijn, in wie er geest geen bedrog is? Wie dienen de Heere nu naar uitwijzen van zijn woord zoals het hem wel behagelijk is? Wat zijn de godvruchtige avondmaalgangers, om het daarop toe te spitsen? Mensen die dat echt mogen en kunnen zeggen, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Bent u zo? Wie is zo? Van nature geen mens. Nee, van nature geen mens. Van nature is het niemand die God in waarheid doen dient. Van nature is er geen mens die God aanbidt in geest en waarheid. Van nature zijn we op zijn hoogst druk met waar. Waar moeten we aanbidden? Maar van nature maakt geen mens zich druk over die waarheid, God in het, die waarheid in het binnenste. Van nature is het ons gebed niet, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Van nature niemand. Geen godvruchtige avondmaalganger die aangaat en die aanzit. Met een hart dat waarlijk afgestemd is op de Heere en op de genade Gods. En dat uitgaat naar dat woord om met dat woord gevoed en onderhouden te worden. Van nature geen enkele vader of moeder die in oprechtheid en in waarheid en in geest zijn of haar kind ten doop presenteert. Van nature geen mens. En er zal er ook nooit één zijn als de Heere Jezus niet had kunnen zeggen, want de Vader zoekt de zulke. En ik zei het, dat betekent ook, hij zoekt ze, maar hij zorgt er dan ook voor dat ze er komen. Hij maakt ze ook. En is de Heere Jezus daar niet mee bezig in dit hele hoofdstuk? Er is zo'n vrouw die het nog nooit gedaan heeft, in oprechtheid de Heere zoekt. Een vrouw die nog nooit in oprechtheid de Heere gediend heeft, die nog nooit in geest en waarheid God aangebeden heeft. Nog nooit. Maar voordat de dag voorbij is, heeft ze het gedaan. Want hij moest door Samaria gaan. Want de Vader zocht ook in Samaria zulke aanbidders, die hem aanbidden in geest en in waarheid. En er was er geen één in heel Samaria niet. Maar voordat de dag voorbij is, zijn er velen, niet alleen zij, maar ook uit de stad nog vele anderen, die het in beginsel geleerd hebben God te aanbidden in geest en in waarheid. Mensen die zo'n hart kregen. Mensen die het in beginsel geleerd hebben, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Mensen die het in beginsel geleerd hebben, ik heb in uw hart, in mijn hart, uw reden weggelegd. Hoe kwamen ze er? Omdat de Vader ze zocht, omdat de Zoon ze zocht. En hij maakte ze door zijn geest. Hij ontsloot gesloten harten. Hij verbrak harde harten. Hij bracht zondaars op de plaats van het berouw en van de bekering. Hij legde geloof in het hart dat van nature ongelovig is. Hij maakt ze, mensen met een hart aan hem gewijd. Hij zorgt er toch voor dat er ook zullen zijn die waarachtig hun kinderen begeren groot te brengen naar het ijs, naar de ijs van zijn verbond. En die dat niet alleen met woorden, maar ook met daden begeren te doen. Die geest, hij is gewillig om te werken in harten van vaders en moeders, zodat ze ook waarachtige christelijke en godzalige opvoeders zullen kunnen zijn. En die geest is er die ervoor zorgt dat er ook ware avondmaalgangers zijn, die een hart ontvangen waarin de vreze des Heren ligt, die een hart ontvangen waarin ze dat woord Gods als een dierbaar bezit zoeken te verbergen, die een hart ontvangen dat waarlijk naar God en naar zijn gemeenschap uitgaat. Gemeente, wat is uw godsdienst? Wat is de waarde ervan voor uzelf? Wat is de waarde ervan voor de Heere? Veel, als we in onze natuurstaat leven, alles van onze godsdienst kan voor God niet bestaan. Maar als wij door genade Gods, door de geest Gods, dat nieuwe leven hebben mogen ontvangen, jawel, dan heeft de Heere in onze offeranden lust. Dan heeft de Heere behagen in zijn eigen werk dat hij in de ziel gelegd heeft. En dat zal hij nooit verachten. Amen. We zingen Psalm 25, het 10e vers. Kennen, Heere, voor wat u ons nog in uw trouw en goedheid wilde geven. Laat het onderwijs van deze dag nu ook vruchten mogen dragen. Laat het in deze week van voorbereiding ons mogen leiden en bij ons mogen blijven. En laat het ons tot zegen gesteld mogen worden. Heere, de Vader zoekt zulken die hem aanbidden in geest en in waarheid. Zulken zullen ook de zegen ontvangen bij de sacramentsbediening. O mogen er zulken zijn wilt ge zulken zelf maken, voor het eerst of opnieuw ze leren om in geest en in waarheid u te zoeken, ook in geest en in waarheid zich voor te bereiden, en in geest en in waarheid het sacrament te gebruiken. Heren, we bidden u dat gij ons met die dingen werkzaam wil doen zijn. En als we alleen maar vormendienst hebben, als alles van onze godsdienst alleen maar aan de buitenkant is, als het toch gewoonte is waarom wij onze kinderen laten dopen en meer niet, en gewoonte dat we naar de kerk gaan, en gewoonte dat we de Bijbel lezen, zonder dat ons hart erin is, Heren, u kunt er niet mee behaagd worden. Maar u kunt het wel veranderen. U kunt het wel veranderen, Heren. O, wij bidden u dat u het doen wilt door uw almachtige kracht. En dat u ons in alle opzichten wilt leren om in geest en waarheid u te dienen. Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het zesde vers. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.